We waren gebleven in Leviticus 2, vers 11 eigenlijk. In vers 11 werd gezegd wat er uitdrukkelijk niet mocht voorkomen in de spijsoffer. We zouden natuurlijk de conclusie kunnen trekken dat er dus behalve dat meelbloem nog wel wat anders in dat spijsoffer gezeten heeft. We hebben eerst gelezen alleen meelbloem en olie en wierook. Maar het kan natuurlijk best zijn dat er nog het een en ander door zat. Alleen zuurdesem mocht er niet in en honing ook niet. Maar misschien is er wel krentenbrood gebakken of zo. Ik weet niet wat er allemaal doorgezeten heeft. Er wordt verder niet over gesproken. Maar in ieder geval, zuurdesem en honing mochten er niet in. Om de bekende reden. Zuurdesem als beeld van de zonde, uiteraard niet. En de honing niet, omdat het juist is dat wat God aan ons geeft. En meer kan ik er nu niet van zeggen. Dan komen we terecht in vers 12. En daar staat: de offeranden der eerstelingen zult gij de Heere offeren, maar op het altaar zullen zij niet komen tot een lieflijke reuk. En dat is even een vers ertussendoor. Of ertussendoor. Het is een vers wat eigenlijk los staat van wat vooraf ging en wat van volgt. Van wat volgt, omdat dit vers ook even spreekt over iets wat in feite een spijsoffer is, maar wat zich toch onderscheidt van het normale spijsoffer. Het wordt hier genoemd de offeranden der eerstelingen. En er zijn in feite twee van die offeranden die allebei zo genoemd worden. Offeranden der eerstelingen. De eerste offerande der eerstelingen is die van de eerstelingen garven. En u vindt die in Leviticus 23. En de andere eerstelingenoffer is dat van de eerstelingen broden. Het verschil is niet alleen een kwestie van tijd. Het verschil is namelijk 7 weken. Ik kom er zo op terug. Maar het is ook een ander verschil. Het eerstelingengarf is inderdaad een garf. Dat wil zeggen, het gaat om halmen met aren. Dus puur koren, graan. En de eerstelingenbroden gaat inderdaad over gebakken broden. En zij beide hebben iets te maken met spijzen uiteraard. Het gaat om de eerste vruchten van de oogst. En dus heeft het te maken met spijzen. En in zekere zin is het een spijsoffer. Waarvan dat spijsoffer wordt gezegd: op het altaar zullen zij niet komen tot een lieflijke reuk. De offeranden der eerstelingen. Het is meervoud. Zij zullen niet op het altaar komen tot een lieflijke reuk. En ook dat is een meervoud. En er zijn twee van die offers, zoals gezegd. We vinden ze in hoofdstuk 23, Leviticus 23. Vanaf vers 10 vinden we daar het offer van de eerstelingen garf. Daar wordt gezegd in vers 10. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij van zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. Dus een garf der eerstelingen van uw oogst. En er staat ook wanneer dat gebeuren moet. Even kijken.
Daarna staat dat.
Waar staat dat? Waar zag je dat staan? 11. Is dat zo? Ja. En dan zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des andere dags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Dat vind ik zo'n schitterende uitdrukking. Des andere dags na de Sabbat. Een Sabbat wil in ieder geval zeggen dat het een zeven is. En eigenlijk ook dat het rust is. Maar het eigenaardige is dat het niet alleen gaat om rust. En om de zevende dag. Maar het gaat om dat wat daarna volgt. Op die dag moest die eerstelingengarf gebracht worden. Weet ik wel. Het gaat niet om elke dag na de Sabbat. Dan zou het betekenen elke eerste dag der week. Maar dat staat er niet. Er staat... Het is daags na de Sabbat, maar de Sabbat die hier bedoeld is de Sabbat die valt in het feest van de ongezuurde broden. Om het heel vlug te zeggen, want er zijn bandjes van. Om het heel vlug te zeggen, op de 14e van de eerste maand is des Heren Pascha. Even kijken, dat staat daar ook ergens, hè? In vers 5 staat dat. In de eerste maand, op de 14e der maand, tussen twee avonden is des Heren Pascha. Dat wil zeggen dat de paaslam geslacht moet worden op de avond van de 14e. En wij weten dus niet op welke dag dat is. We weten alleen de datum. De 14e van de eerste maand. De 14e van de maand Aviv. Ook wel genoemd Nisan. Moest het paaslam geslacht worden. En dat kon in wezen elke dag van de week zijn. Dat kon. Tegenwoordig is de Joodse kalender zodanig ingericht dat het niet meer kan. Want men vindt dat het paaslam niet geslacht kan worden op een sabbat. Want op een sabbat mag je immers geen werk doen. En dan kun je ook niet een paaslam slachten. Dus de huidige Joodse kalender is zodanig ingericht dat de 14e Nisan nooit valt op een zaterdag. Dan heb je zoiets, hè. Maar dat is de huidige Joodse kalender. Ik heb het niet over de Bijbelse kalender. In de Bijbel is dat helemaal geen probleem. In de Bijbel lees je, op de 14e moet het gebeuren. En daarmee uit. Dat kan in wezen elke dag van de week zijn. En nu is zo, dat daarna, volgens vers 6, op de 15e dag van diezelfde maand, het feest van de ongezuurde broden begint. En dat duurt dan 7 dagen. Dat wil zeggen, dat feest duurt dan van de 15e tot en met de 21ste. Want 7 dagen vanaf de 15e loopt tot en met de 21ste, hè? Ja. Nou, het punt is nu, dat is dus een week van ongezuurde broden, volgend op het slachten van het paaslam. Maar dat is niet een week die begint op zondag en tot zondag of zoiets, maar het kan elke dag van de week zijn. Dat hangt van het jaar af. Zoals bij ons kerstfeest op alle dagen van de week kan vallen, bij wijze van spreken. Het is maar net hoe het uitkomt. En dat was met die feesten ook zo. En nu is de zaak deze, dat ergens in die week van ongezuurde broden zit dus een sabbat, de zogenaamde paassabbat, zoals wij spreken over paasmaandag, de maandag gedurende het paasfeest. Ja, bij ons is dat altijd tweede paasdag, om een bekende reden, maar daar zullen we het niet over hebben. Maar er is ook een paaszaterdag, een paassabbat, dat wil zeggen de sabbat gedurende het feest van ongezuurde broden. Dat kon de eerste dag zijn, dat kon de tweede dag zijn, dat kon de derde dag van dat feest zijn. Dat maakt niet uit, dat was elk jaar dan dus verschillend. Maar het ging erom dat er ergens in dat feest dus een zaterdag zit. En wat er nu gezegd wordt is dat de dag na die zaterdag die eerstelingengarf geofferd moest worden. Dat viel dus op een datum van 15 tot 21 Nisan, ergens, hè. Maar dan op de eerste dag der week. De dag na wat anders, dat is belangrijk. Er staat niet op de eerste dag der week, dat had ook gekund, maar er staat na de Sabbat. Het volgt op wat anders. Want de zaak is deze, dat wij in de eerste plaats een paaslam hebben dat voor ons geslacht is. Dat is op de 14e Nisan. Daarop volgt vanzelfsprekend het feest van de ongezuurde broden. Ik verwijs maar gemakshalve naar 1 Korinthe 5. Ons paaslam is voor ons geslacht. En wat doen we daarom? Zo laat ons feest vieren. Staat er. Ja, laat ons feest vieren, want ons paaslam is geslacht. En het feest van ongezuurde broden, want gij zijt ongezuurd, zegt de apostel in 1 Korinthe 5. Dat is een duidelijke zaak. Ons paaslam is voor ons geslacht. En dat is uiteraard de Heer Jezus zelf. En op grond daarvan vieren wij het feest van ongezuurde broden. En dat wil zeggen dat het oude zuurdeesem is uitgezuiverd. Namelijk de zonde is overwonnen. De macht van de zonde, zelfs de hele oude schepping is overwonnen. Dus het zuurdeesem is uitgezuiverd. Wij vieren feest. En ergens in het feest ligt de rust. Ligt de zaterdag. De dag van de rust. De dag waarop alle werken ophoudt. En ik denk nu aan Hebreeën hoofdstuk 4 bijvoorbeeld. Waar gezegd wordt dat wij die geloven, de rust zijn ingegaan. Dat er een rust is voor het volk van God en ook een rust blijft voor het volk van God. Maar in ieder geval, wij zijn de rust ingegaan. En er staat er dat God zelf gerust heeft van al zijn werken en dat wij die in de rust ingaan dus ook gerust hebben van al ons werken. Het enige wat we nog doen is geloven, zegt Hebreeën 4, hè? We zijn de rust ingegaan, we geloven alleen nog. En nu is de zaak deze, dat paaslam is voor ons geslacht. Het oude, het zuurdeesem is uitgezuiverd. Wij zijn vervolgens de rust ingegaan, ook daadwerkelijk. We hebben gerust van al ons werk. Dat wil zeggen, ergens in die periode hebben we geleerd dat we inderdaad helemaal niet meer hoeven te werken. We gaan de rust in. Dat is de Sabbat. Ja, en onder het oude verbond hield het dan op, zal ik maar zeggen. Eigenlijk, Sabbat, dat was het uiterste, de 7e, en dan begint het over, dan houdt het op. Maar wij hebben geleerd, op grond van het nieuwe verbond, dat ook daarna nog wat nieuws ligt. We gaan de Sabbat in, dat is waar, we zijn de rust ingegaan, maar daarna begint gewoon de eerste dag van de week. En het aardige daarvan is, wij zijn het volstrekt verleerd, maar het aardige daarvan is dat dat een werkdag is. Ja, schrik maar niet, hè? Maar het is echt zo, de eerste dag van de week is een werkdag. Wat de Bijbelse waarheid leert, is dat wij eerst de rust ingaan ophouden van ons werk op de zevende dag. Maar dat daarna een andere dag volgt, een achtste, spreekt van een nieuwe schepping feitelijk, waarin weer werk is. Die dag daarop is feitelijk ook de eerste dag van de oogst. Daar begint oogst, de oogsttijd. De eerste dag van de week, dus dat wordt dan de zondag in de week van Pasen. Dat is na de zaterdag, is er weer een eerste dag, een achtste dag, een zondag. Dat is de dag die wij heiligen, om een of andere reden. Maar let wel, het is een gewone werkdag. Dat merk ik ook heel goed. Ik heb het tegenwoordig erg druk op zondag. Hè? Nou ja. Maar het is een werkdag. De dag waarop oogst wordt binnengehaald. Nou, en op die dag werd die eerstelingen garf bewogen voor het aangezicht des Heren, staat er. De priester moest die garf bewegen. Het waren de eerste vruchten van de oogst. Die werden van het land geplukt. De oogst was nog lang niet rijp. Het was Nisan, Aviv. Dat wil zeggen maart, eind maart, begin april. Dat hangt er een beetje vanaf, hè. Maar in ieder geval net helemaal aan het begin van het voorjaar. En dan is de oogst nog lang niet rijp. Maar je kunt hebben dat hier of daar al een aar een beetje vroeg is. Een beetje ontijdig geboren is, zou ik met de apostel Paulus willen zeggen. Daar komt het echt op neer. Eigenlijk te vroeg. En die wordt dan ingezameld en die wordt bewogen voor het aangezicht des Heren. En in feite is het zo dat deze eerstelingengarf een beeld is van de opstanding van de Heer Jezus zelf. Fundamenteel. En ik geloof ook inderdaad dat de Heer Jezus opstond, om een heleboel redenen meer hoor, maar opstond uit het graf op de eerste dag der week, maar bovendien op de exacte datum, de 17e Nisan, de dag waarop volgens de Joodse wet, niet volgens de Joodse traditie, want die was anders, maar volgens de Joodse wet, namelijk volgens Leviticus 23, de eerstelingen garf bewogen moest worden voor het aangezicht des Heren. Ik kan er wat dit bij vertellen, dat het christendom het net zo mis heeft als het jodendom dikwijls, omdat ze eenvoudig de Joodse tradities hebben overgenomen. En die traditie is dat de eerste dag van het feest van ongezuurde broden gerekend werd tot Sabbat. En men zegt dan de dag na de Sabbat is dan de 16e Nisan. Want de eerste dag van het feest is de 15e. En de dag daarna, zeg maar, dan is dan de 16e. En naar Joodse traditie, namelijk volgens Flavius Josephus, werd de eerstelingengarf bewogen op de 16e Nisan, vaste datum. En dat is fout. Dat is helemaal fout, want de 15e Nisan was weliswaar de eerste dag van het feest. Het was een rustdag, een verbodsdag, dat is waar, maar het was geen Sabbat. Want een Sabbat is alleen een zaterdag. Ja, we moeten goed onthouden. Een Sabbat is uitsluitend enkel en alleen een zaterdag. En er is één uitzondering, en dat is de grote verzoendag. Die wordt een Sabbat genoemd ook, ongeacht op welke dag van de week die valt. Maar Sabbat is een zaterdag en de bedoeling was dus dat de garf, eerstelingengarf, bewogen zou worden voor het aangezicht des Heren op zondag. Gedurende het feest van de ongezuurde broden, ook wel genoemd het feest van Pascha. Nou, dat was exact de dag waarop de Heer Jezus ook uit de dood opstond. Zie. En deze eerstelingengarf is daarom een beeld van de opstanding van de Heer Jezus. En u ziet dus, dit is spijze, het is een garve, het is spijze, maar het is rauw. En het is ook veel te vroeg, maar het is rauw. Het is een spijsoffer, het wordt bewogen voor het aangezicht des Heren en het aardige is natuurlijk dat beweging een uitdrukking is van leven. En het bewegen van de garf wil zeggen dat het een levende garf is. De levende eerste vrucht van de oogst en dat is uiteraard de eersteling Christus, de eersteling van de nieuwe schepping. En van deze eerstelingen garf wordt dus in Leviticus 2 gezegd dat hij niet op het altaar zou komen. Het gaat niet meer op het altaar. Het is namelijk een beeld van de Heer Jezus zelf. Van Christus zelf. Het is niet op het altaar, wordt niet meer verbrand enzovoort. Het is een uitzonderingsgeval, omdat het hier gaat om de eerste vruchten van de oogst. Dat is al volledig in zichzelf. En dan gaat het verhaal verder, want er stond in Leviticus 2 dat er offeranden der eerstelingen waren. Want vanaf vers 15 in Leviticus 23 lezen we weer over een eerstelingenoffer. Er staat namelijk, daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben, het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Tot de andere dag na de 7e Sabbat zult gij 50 dagen tellen, Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Dat wil zeggen dat vanaf de dag van de eerstelingengarf 50 dagen, dat wil zeggen 7 weken geteld moesten worden. En dat is 7 weken later op de 50ste dag, zou het dus weer zondag zijn, dan zouden 2 broden als eerstelingen geofferd moeten worden aan de Heer. Dat is vers 17. Gij zult een nieuw spijsoffer de Heere offeren, zei vers 16. Dit feest is het zogenaamde wekenfeest en bij ons beter bekend als Pinksteren. En Pinksteren wil zoveel zeggen als 50. Maar Pink, dat betekent gewoon 50. Pentecost. Dat wil zeggen een 50ste. En op de 50ste dag na de eerstelingengarf was er sprake van de eerstelingenbroden. En wat met die broden gebeurde was precies hetzelfde als wat met de garf gebeurde. We moesten namelijk bewogen worden voor het aangezicht des Heren. De eerstelingengarf was een type van Christus zelf. De eerstelingenbroden zijn een type van alles wat in Christus is. Het zijn ook nog steeds eerstelingen en daarom is het de uitbeelding van de gemeente. Een levende gemeente voor het aangezicht des Heren. Ik vind het altijd zo mooi dat er staat in vers 20 van Leviticus 23, dan zal de priester, en dan staat er het woordje dezelfde, maar dat moet u vergeten, dat staat er namelijk in het Hebreeuws niet. Het had dus schuin gedrukt moeten zijn, maar er staat er niet. Er staat, dan zal de priester met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren bewegen. Dat wil zeggen, er staat gewoon, dan zal de priester bewegen. Dat is de zin, dat is de hoofdzin. Dan zal de priester bewegen. En dan wordt erbij gezegd, dan zal de priester met het brood der eerstelingen bewegen. Dat wil zeggen, de priester beweegt. En omdat hij de broden vast heeft, bewegen de broden mee. Zo zit het ongeveer. Ja, en dan zitten wij te knoeien en dan zeggen we, ja, hoe gebeurde dat nou? En dan wordt het soms vertaald met dat het een hefoffer was, dat het aan de Heer opgeheven moest worden, vindt men. Want dat vindt men, hè? Want het was toch voor de Heer, dus moet opgeheven worden. En als er dan staat beweging, dan zeggen wij weer, ja, de bedoeling is dat het omhoog bewogen wordt. En dat zal ook wel, maar het staat er allemaal niet. Er staat allemaal niks bij. Er staat alleen dat de priester moest bewegen. Hoe die dat gedaan heeft, weet ik niet. Hij zal er ook wel verlegen mee geweest zijn. Hè? Maar hij moest bewegen met die broden voor het aangezicht des Heren. Die broden kwamen niet op het altaar. Dat staat er ook uitdrukkelijk hè, in Leviticus 2 al. De broden kwamen niet op het altaar. Ik weet ook niet wat er verder mee gebeurt. Misschien hebben de priesters het wel gegeten. Gaat het nou niet om. Maar in ieder geval, het werd bewogen voor het aangezicht des Heren. Broden, een spijsoffer en tegelijkertijd eerstelingen. Maar er wordt ook van gezegd dat het gezuurd brood was. En dat is het bijzondere. Het is namelijk een uitzondering op de normale regel. Spijsoffer is normaal ongezuurd. Alleen dit spijsoffer is gezuurd. Maar er staat ook niet voor niks in vers 16. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Dat nieuw betekent niet dat het weer een nieuw is. Zo van we doen het elke dag een keer en elke dag een nieuwe. Nee, het gaat erom dat het een spijsoffer is dat anders is van karakter. Het is anders dan dat uit Leviticus 2. Het is een nieuw, een afwijkend soort spijsoffer. En bovendien wijst dat nieuw natuurlijk toch ook op wedergeboorte en dat soort dingen meer. Vanzelfsprekend zit zo ontzaglijk veel in. Maar het is een nieuw spijsoffer, want het zijn gedecemde broden en ze worden tezamen met de priester bewogen voor het aangezicht van Christus. Wel, voor het aangezicht des Heren. De priester, uiteraard, is een beeld van Christus zelf, die onze priester is. En hij beweegt, want hij leeft. Heel eenvoudig. En wij bewegen met hem, want hij leeft en wij leven met hem. Zo is dat gewoon, hè? Het leven van de priester is het leven van onze priester is het leven wat ook wij ontvangen hebben. Als hij dus leeft, dan leven wij. Als hij beweegt, bewegen wij ook. En zo is het hier ook. De priester beweegt en met de priester bewegen ook de broden. Want de broden zijn een beeld van de gemeente. In de eerste plaats is dat zo, omdat ze eerstelingen zijn en verbonden worden met de eerstelingen garf, direct, hè? En verder is het zo dat deze broden zijn er 2, waardoor wordt uitdrukking gegeven aan het tweevoudige in de gemeente. Aan de eerste plaats is het de uitdrukking van dat de gemeente bestaat uit Jood en Heiden. Dat wil zeggen dat die 2 één gemaakt zijn. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, in de gemeente is Jood nog Heiden. Nee, dat klopt, maar daar gaat het nou juist om. Het was 2, Maar het is een eenheid geworden. Dit zijn twee broden, maar de twee broden zijn volkomen gelijk. Er is geen verschil tussen deze twee broden. Ze zijn identiek. Het gaat om precies hetzelfde. Samen vormen ze één offer. Dat is wat de Efezebrief zegt over de gemeente. Dat de middenmuur des afscheidsels verbroken is enzovoorts. Dat die God die twee tot één gemaakt heeft. Één nieuwe mens scheppende in Christus. Ik citeer maar uit het hoofd, want ik heb er allemaal de tijd niet voor om dat uitgebreid te bespreken. Maar twee broden als beeld van één gemeente. En het bijzondere is dan dat er staat dat zij gedecent, vers 17, dat zij gedecent zullen gebakken worden. Dat wil zeggen, er zit zuurdecem in. En dat is de reden waarom dit heffen of bewegen van die twee broden niet de uitdrukking is van de hemelvaart. Maar het is dus de opname van de gemeente, maar het is de uitdrukking van het feit dat wij als gelovigen, als gemeente, leven nu, hoewel wij gezuurd zijn. Namelijk, hoewel wij nog zonde in ons hebben. En dan ben ik echt weer terecht in Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een gode welbehagelijke offerande, maar die lichamen zijn besmet met de zonde. Ja. Kijk, dat lichaam aan zich is voor God niet acceptabel. Omdat het zondig is. Het is acceptabel geworden omdat God ons ziet in Christus. Die wel degelijk volmaakt is. In wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Nu, zegt de Colossensebrief en er staat achter. En gij zijt in hem volmaakt. Dat is een heel belangrijke waarheid. Hè? Dat wij weliswaar zondaren zijn, maar dat God ons toch aanvaardt. Heel bijzonder is dat. Het toch normaal is namelijk dat het zuurdecem niet aan de Heer voor de Heer bestemd is, omdat het de zonde is. Maar in verband met dit spijsoffer gaat het er juist om dat hoewel wij nog zondaren zijn, dat toch dit lichaam wat zondig is, aan zijn dienst en in zijn dienst gewijd kan worden, omdat hij het nieuw leven geschonken heeft. Zie? En deze broden staan er ook niet op zichzelf, maar deze broden zijn in de handen van de priester en de priester beweegt. Vandaar dat het woord dezelfde in vers 20 er echt ook niet staat. Dan zal de priester met het brood der eerstelingen, puntje, 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 bewegen. Daar gaat het om. En dan staat er, het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor al uw geslachten. Dus, we hebben dus twee uitzonderingen op het normale spijsoffer. Er is eigenlijk nog een derde, maar die heb ik niet besproken. Dus deze twee uitzonderingen die hebben van doen met Christus en de gemeente. En er is nog een andere uitzondering in verband met de spijsoffer. Die wordt genoemd in Leviticus 6, waar het gaat over een speciaal offer in verband met de wijding van de priesters. Dat is in hoofdstuk 6 vanaf vers 20. Daar wordt een speciale offer gebracht. Maar dat wijkt niet zo ver af. Maar dit offer, deze eerstelingenoffer, die wijken wel degelijk af. Leviticus 2 vers 12. De offerander der eerstelingen zult gij de Heere offeren, maar op het altaar zullen zij niet komen tot een lieflijke reuk. Ze komen niet op het altaar omdat in het eerstelingenoffer al besloten ligt dat dat wat voor God bestemd is al geregeld is. Dat ligt daar feitelijk al voorbij. Het gaat erom dat wat overblijft, zal ik maar zeggen, dat aan de Heer gegeven wordt. Dus dat is de uitzondering. En er komt dan bovendien bij dat de gedachte bij die eerstelingen is dat er wel degelijk zuurdecem in zit. Dat het van gisteren is, dat het door het oude is voortgebracht op enigerlei wijze. En dat mag nou eenmaal sowieso niet op het altaar. En deze gezuurde broden worden wel bewogen voor de Heer, maar ze komen niet op het altaar. Begrijpt u wel? En uiteindelijk is het zo, wij gaan dan misschien lichamelijk naar de Heer, naar de hemel, maar dat is dan toch niet dit oude lichaam. Want dat moet eerst veranderd worden. Dit oude lichaam is zuurdecem en besmet met de zonde en gaat echt niet naar de hemel. Ik weet wel, wij zeggen, wij geloven in de opstanding des vleeses, maar als u maar niet denkt dat wat opgestaan is vlees heet. Maar dat is niet zo. Dat heet geest. Het is uit het vlees voortgekomen. Het natuurlijke lichaam, het vleeselijk, het zielijke lichaam moet plaatsmaken voor een geestelijk lichaam, namelijk het opgewekte en vervolgens ook verheerlijkte lichaam. Dat moeten we dus vasthouden. Dus het gezuurde, het oude, wordt wel gewijd aan de Heer, maar het gaat uiteindelijk niet naar de hemel. Het stijgt niet op. We hebben een positie in Christus, in de hemel, dat is waar, maar dat geldt niet voor dit aardse lichaam, dat is uit de aarde aards. En de De waarheid van stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren, is wat dat betreft nooit herroepen. Fundamenteel blijft dat waar, al weet ik natuurlijk dat als vandaag de opname van de gemeente plaatsvindt, dat ze van mijn lichaam absoluut niks terugvinden hier op aarde. Het wordt veranderd. En dat is dan de enige uitzondering, maar verder blijft waar, tot stof keert het weder en dat is dan dat.
Dat ook de zevende dag.
Ja.
Dat was van de zevende maand.
Nee. Nee, ik realiseerde me dat ik iets noemde dat ik niet verklaard had. En ik denk, ga er gauw overheen. Want anders dan... Want ik zei namelijk over de eerstelingen Garf dat hij geofferd werd op de 17e Nisan. Maar ik moet natuurlijk zeggen, hij werd geofferd op de eerste dag na de Sabbat. Het punt is echter dat in de dagen van de Heer Jezus, in verband met zijn lijden en sterven, dus een opstanding, is het gebleken, mij althans is dat gebleken, dat de kruisiging uiteraard plaatsvond op de eerste dag van het feest. Dat was dus op 15 Nisan, niet op de 14e. Sommigen zeggen dat, maar dat is niet waar. Sommigen zeggen het was op de 14e, want toen werd het paaslam geslacht. Maar dat is geen goede redenering. Uiteindelijk is het zo dat op de 15e Nisan, ik geloof wel 7 dieren geslacht werden, als ik het goed onthouden heb. Ik zou ze niet meer op kunnen noemen nu, maar op de 15e Nisan werden veel meer dieren geslacht dan het ene paaslam. Maar op de 15e Nisan was de kruisiging nadat de Heer op de 14e Nisan het paaslam gegeten had met zijn discipelen. En dat staat echt in Matthäus en in Marcus en in Lucas en in Johannes. Dus op de 15e Nisan, de dag na het eten van het paaslam, werd de Heer Jezus gekruisigd. Dat was op een vrijdag dan. En op de zaterdag, de Sabbat, was hij in het graf. Dat weten we allemaal, dat de dag waarop hij gekruisigd werd overging naar de Sabbat. Daarom moest zijn lichaam van het kruis gehaald worden. Ja, dat is heel simpel. En die Sabbat was dus een zaterdag. Ik heb het met klem gezegd. Sommigen ontkennen dat. Maar Sabbat is een zaterdag. En dan volgde daarop in deze reeks de derde dag, namelijk de eerste dag der week. En dat was de opstanding. En dat was dan dus op de 17e Nisan. De 14e de paasmaaltijd in de opperzaal en de voekwassing. En de 15e Nisan de kruisiging. De 16e was de Sabbat waarop hij in het graf was. En de 17e was de dag van de opstanding. En dat zo is, dat blijkt onmiddellijk wanneer we zien dat de 17e Nisan, of de 17e Aviv in de Bijbel vele malen voorkomt. Bijvoorbeeld, even gauw hè. Bijvoorbeeld bij het vastlopen van de ark op de Ararat. Dat was op de 17e van de 7e maand. Maar dat komt omdat Aviv of Nisan toen nog de 7e maand was. Het was toen nog de 7e maand van het jaar. Want bij de uittocht uit Egypte werd het veranderd en werd de 7e maand de 1e maand van het jaar. Men toog uit op de 15e van de 7e maand, maar God zei tot Mozes, deze maand is het hoofd van de maanden des jaars, vanaf nu. En toen werd het verschoven. Dus vanaf de uittocht werd de 7e maand de 1e maand. Maar dat betekent dat de 17e van de 7e maand bij Noach precies dezelfde datum is als de 17e van de 1e maand na de uittocht. Moet u goed begrijpen, dat verschuift. Waarom dat is, ga ik echt nou helemaal echt absoluut niet uitleggen. Hè? Maar het verschoof. Maar de 17e van die maand vinden we dus bij het stranden van de ark op de Ararat. We vinden die datum bij de uittocht uit Egypte, want op de 17e trekt men door de Schelzee. 17e van wat dan de 1e maand is. Dan heb je precies hetzelfde. Op de avond van de 14e slachten men het paaslam. Op de 15e trok men uit. Eigenlijk door dood stierf men voor Egypte, trok men uit.
Hij stierf niet, maar hij rustte.
Nou, hij rustte. Nog beter dan. Was rust, ja. Maar goed, u weet wat ik bedoel, hè? Hij lag vast. Hij stond vast. Dus een opstanding, zeg maar. Precies. En nou, op de 14e was de uittocht uit Egypte. Nee, de 14e was slachten van het paaslam. De 15e was de uittocht uit Egypte, fundamenteel. Maar pas op de 17e trok men door de Schelzee. Dat was op de 3e dag. Zodat de doortocht door de Schelzee overeenkomt, wat datum betreft, met het vastlopen van de... Of het rusten, moet ik zeggen dan dus, hè, van de ark. Ik vind het een mooie uitdrukking, ja. En dan staat er in Exodus 12 bij, dat die uittocht uit Egypte was precies 430 jaar op de dag nauwkeurig, staat er. Na wat? Na het verbond met Abraham. Zodat ik daaruit concludeer dat Abraham vertrok uit Haran op de 15e van de, toen nog de 7e maand, de 15e van de maand Aviv, en dat hij de 17e Aviv in Kanaan aankwam. Het is makkelijk te doen, ik heb dat op de kaart eens nagerekend, maar dat moet wel, dat moet wel gekund hebben, hè. En als ik Tor Heyerdahl heette, ging ik het doen. Ging ik het proberen, hè. Nou. Maar in ieder geval, dan hebben we al drie keer dezelfde data. En daarna komt die datum van 17e van de eerste maand nog een keer voor in verband met de geschiedenis van Esther. Al is het wat moeilijk om dat uit te rekenen. Maar de 17e van die eerste maand was de dag waarop Esther bij Ahasveros verscheen, bij de koning. Waarbij de koning toezegde het Joodse volk te zullen redden, laat ik het maar even eenvoudig zeggen. Hè? En daarna krijgen we dezelfde datum weer bij de opstanding van de Heer Jezus. Blijkt dus dat die berekening wel moet kloppen. Hè? Als je het zelf zou moeten bedenken, zou je het ook zo bedenken. Hè? Dat moet op de 15e, 16e en 17e Nisan geweest zijn. Dus de dag van de opstanding was 17 Nisan van het jaar 32, was het van onze jaartelling. Maar goed, daar moet ik het maar even bij laten. Het gaat erom dat je even ziet dat die eerstelingen offers, die beide, in feite beschouwd worden als spijsoffers, maar als nieuwe spijsoffers. Want het bijzonder is dat ze beschouwd worden als te zijn gezuurd. Ja, die garven waren natuurlijk niet gezuurd. Maar het gaat wel degelijk om de gedachte van het aardse lichaam enzovoorts. Dat weer opgewekt wordt en levend gemaakt wordt en voor de Heer bewogen wordt. En daarom is het gezuurd. Het komt niet op het altaar. Maar het is wel degelijk voor de Heer bestemd. En dat is die bijzondere waarheid. Dat het lichaam van de gelovigen sinds de opstanding van Christus voor God is levend gemaakt. Zo staat het ook ik meen dat Romeinen 6 is, dat er gezegd wordt dat we ons lichaam als het ware uit de dood hebben wedergekregen, als weer levend geworden. Het was gestorven en begraven met Christus, maar het heeft nieuw leven ontvangen, daarom leeft het toch weer. Maar wat je moet leren is niet dat het leeft, wat je moet leren is dat het gestorven is, en daarna moet je leren dat het weer leeft. Maar met een ander leven in zich. Ja, dat is belangrijk. Die fase mag je nooit overslaan. Die fase van vernedering, van dood, van het afleggen van de oude mens enzovoorts. Natuurlijk leven wij voor God. Maar het is het leven van Christus in ons. Het is het leven wat uit de dood gekomen is. Daarom leeft dit lichaam ook voor God. Maar het neemt niet weg dat dit lichaam nooit in de hemel komt. Het is zuurdeesem, zal ik maar zeggen. Het komt dus niet op het altaar. Dat is van belang. Nou, dan ga ik toch echt terug naar Leviticus 2. Dit was dus een wat breed commentaar over vers 12... En dan komen we in vers 13, waar staat, en alle offeranden uw spijsoffers zult gij met zout zouten. Dat geldt weer voor alles, hè. Vers 12 spreekt over de offeranden de eerstelingen, dat zijn alleen die twee, de garf en de broden. Maar vers 13 spreekt dan weer over alle offeranden uw spijsoffers zult gij met zout zouten, en het zout des verbonds van uw God van uw spijsoffer niet laten afblijven. Met al uw offeranden zult gij zout offeren. En nou staat het er uitdrukkelijk, hè. Op alle manieren staat er dat er zout over moet. En waar is het zout een beeld van? Goed lezen. Het staat er hoor. Er staat het zout des verbonds van uw God. Het zout des verbonds, dat wil zeggen dat het zout een beeld is van het verbond. Ja, ja. En dus van dat wat God gesproken heeft, van het woord van God. Daar komt het op neer. En als je dan vervolgens zegt, en dan is het dus een beeld van de geest, dan zeggen ja, dat klopt. Uiteindelijk, ja. Maar ja, dat is vuur ook en dat is water ook. Alleen vuur en water verdragen elkaar weer niet. Hè? Bedoel maar, de overeenkomst is altijd dat het spreekt over de geest. Of nog beter, dat het spreekt over Christus. Want de Heer is de geest. Hè? Christus is die geest. Het is de geest van Christus, dus dat is allemaal hetzelfde. Maar als het gaat om de verschillen, dan moeten we zeggen, zout is een beeld van het verbond, zoals die staat, het zout des verbonds van uw God. Dat wil zeggen, het gaat om dat wat God gesproken heeft en om de beloften die God gedaan heeft. En er staat niet bij welk verbond het is, maar ik hou het er maar op dat het slaat in de eerste plaats op het verbond met Abraham, op het genadeverbond, het oudste verbond wat dat betreft, in verband met de verlossing. En daarom ook het hoogste, zoals in Romeinen en Galaten ook uitdrukkelijk verklaard wordt. Zout is dus het verbond uw God. Dat blijkt bijvoorbeeld hieruit dat zout in de eerste plaats dient ter conservering. Dat wil zeggen, de dingen bederven nou eenmaal, hoe zou dat nou komen? Dat weet u, hè? Dat is vanwege het zuur. krijg het zuur, zeggen ze, hebben ze wel eens tegen mij gezegd. Ik weet niet meer welke broeder dat was, maar... Ja, krijg het zuur. Dat is niet zo best, want dat bederft, hè. En omdat de werking van het zuur, van de bederf te weren, zouten wij. Hè? Dat doen we met de haring, hè. Die wordt gezouten om het te bewaren. Dat is met alles zo. Zout is dus bederverend. Hoe dat komt, daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar je hoeft het ook niet weten hoe het komt. Je moet alleen weten dat het zo is. Hè? Zout is bederverend. Dat wil zeggen, het verlengt. Het geeft als het ware een langer bestaan. Een leven dus eigenlijk. Hè? Dat is de gedachte die erachter zit. Bij ons is natuurlijk niks volmaakt. En ik heb wel eens zoute haring gegeten die bepaald niet goed geconserveerd was. Ja, wel zout genoeg, maar het was niet helemaal goed. Er zit groot verschil tussen, heb ik wel vermerkt. Maar, want het bederft dus uiteindelijk toch wel. Maar de bedoeling is dus dat zout conserveert. En daarmee is het inderdaad het beeld van het verbond wat God gesloten heeft met Abraham. Een eeuwig verbond namelijk. God zwoer een eed aan Abraham, waarmee maar gezegd wordt dat het verbond vaststond. Voor eeuwig, hè? De Heer heeft gezworen. Nou heb ik het over Psalm 110, dan gaat het over Melchizedek. De Heer heeft gezworen, gij zijt priester voor altoos. Naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen dat de eed te maken heeft met de eeuwigheid. En daarom met het verbond dat God zwoer aan Abraham. Het zout des verbonds. Het conserveert. En verder is het natuurlijk zo dat zout smaak maakt, zoals we dat ook in het Nieuwe Testament lezen. Ik moet er maar eens naartoe gaan, geloof ik. In Matthäus 5 bijvoorbeeld wordt het zout genoemd. Matthäus 5, vers 13. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Ja, waarom ze dat het ertussen zetten, dat heb ik nooit begrepen. Want hoe kun je nou zout zouten? Als het zout niet meer zout is, dan kun je er toch geen zout over doen. Dat bedoelt hier ook niet. Er staat, indien het zout smakeloos wordt, waarmede zal gezouten worden? Als we niet meer zout hebben, waar moeten we dan mee doen? Welke vervanger is er voor? Nou staat er niks dus, hè. Dus de retorische vraag. Er is niks om mee te zouten. Als het zout smakeloos wordt, waarmee zal gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Ik denk dan soms van, als het zout niet zout genoeg meer smaakt, dan kun je het nog altijd op straat gooien als het vriest, hè? Dan kan het door de mensen vertreden worden. Maar wat de Heer zegt is, gooi het dan maar weg, want dan heb je er niks meer aan. Als er geen smaak meer aan zit. En dan zegt hij, eerst in vers 13, gij zei het zout der aarde. En als we dat dan niet begrepen hebben, want het zou kunnen dat we dat niet begrijpen, dan zegt hij in vers 14, gij zei het licht der wereld. En nou moeten we het zo langzamerhand wel kunnen begrijpen. Want dat licht is uiteraard, houdt uiteraard verband met de prediking, de bekendmaking van het woord van God. Al wat openbaar maakt is licht. En dat wat openbaar maakt is dus licht. Maar dat wat openbaar maakt is in feite het woord van God. Licht en het woord zijn feitelijk synonieme begrippen. En anders lees je de eerste verse maar eens van Johannes 1. Hè? In het begin was het woord en het was het licht der mensen. Staat er dan een eindje verderop. Dus gij zei het licht der wereld is duidelijk. Dat betekent niet dat wij zelf het licht zijn, maar dat wij de lichtdragers zijn. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Wij dragen het licht, want het licht zelf is de schrift, het woord van God, maar wij dragen dat licht. En datzelfde geldt voor vers 13, gij zijt het zout der aarde, wil niet zeggen dat wij dat zout zijn, maar het wil zeggen dat wij dat zout dragen. Wij hebben het. En daarom worden we ermee geïdentificeerd. Dat is een heel duidelijke zaak dus, hè. Wij hebben dat zout der aarde, en indien het smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Dat wil zeggen dat de verantwoordelijkheid voor de woorden van het verbond wat God gesloten heeft met Abraham ligt bij ons, die immers onder dat verbond geplaatst zijn. Of laat ik het dan anders zeggen, het is duidelijk dat wij die geloven deel hebben gekregen aan de zegeningen die God aan Abraham beloofd heeft. De belofte is op ons van toepassing gebracht. Wij hebben dat dus. En wij kennen die boodschap die daarmee samenhangt, wij kennen het evangelie, het woord der verzoening. En dat woord der verzoening is dan ook in ons gelegd, uiteraard opdat wij het zouden bedienen. En dan zijn we weer rond, hè. De bediening van dat woord met betrekking tot de beloften die God gedaan heeft en die van toepassing zijn, niet alleen op Abraham, maar op alle gelovigen. Dus dat was met betrekking tot het zaal der aarde. Ik geloof dat het herhaald wordt in Marcus 9, is het niet? Marcus 9. Nee, er staat wat anders. Daar staat, want een ieder zal met vuur gezouten worden, in vers 49 van Marcus 9. Een ieder zal met vuur gezouten worden en een ieder offerander zal met zout gezouten worden. Dat is interessant, hè? Een ieder zal met vuur gezouten worden. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Ja, want het kan wel. Want het staat hier, hè? Kijk, de functie van zout is dat het conserveert, dat het bewaart, dat het vereeuwigt. Laten we het dan maar zo wat overdrijven dan, hè? En dat is precies wat vuur ook doet, omdat vuur wegneemt het vergankelijke en het laat slechts het eeuwige over. Denk maar aan 1 Korinthe 3. Waar staat dat houthoorns stoppelen zullen verbranden, maar wat overblijft is goud, zilver en kostelijke stenen. Dat is het edele, het eeuwige. En dat is dus de betekenis van zo'n vers. En ieder zal met vuur gezouten worden. Dat wat overblijft is dat wat gezouten is, namelijk het eeuwige. En nogmaals, het eeuwige leven, dat is beloofd aan Abraham en dus aan alle andere gelovigen. En vandaar dat vers 49 van Marcus 9 meteen zegt, en iedere offerander zal met zout gezouten worden, zodat zout aan de ene kant een beeld is van oordeel is niet helemaal het goede woord, maar wel degelijk vereeuwiging. En de andere kant is het een beeld van de beloften die God gedaan heeft, want daar ligt die eeuwigheid in vast. Hè? Hij heeft gesproken en God is getrouw, dat hij zich ook houdt aan het woord wat hij gesproken heeft. En vers 50, het volgende vers. Het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. Ach, dat is weer, ik zou bijna zeggen, een zwangere uitspraak, hè? Dat klinkt wat vreemd misschien als ik poëtisch word. Dat bent u niet van me gewend, denk ik. Maar hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. Want dat zout, dat heeft te maken met dat er vergeving is van alle zonden. Dat God ons accepteert in Christus, dat is de belofte. Dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, ongeacht welke ongerechtigheden er zijn, of waren. Maar God rekent die ongerechtigheden niet, God rekent geloof tot gerechtigheid. God accepteert ons dus met al ons zuurdesem, zal ik maar zeggen, met al onze gebrekkigheden en zonden. En het verhaal is dus dat als we zout hebben in onszelf, als we dat woord kennen, dan hebben we ook vrede onder elkander. Ja, dat ziet u misschien in de praktijk niet, maar daar heb ik het toch ook niet over. Hè? Er staat hier dat dat zo is. Want als we dat woord kennen, dan houdt het automatisch in dat we ook elkaar accepteren zoals we zijn. En elkaars ongerechtigheden, niet alleen niet vergeten zozeer, maar ik bedoel, die vergeven wij gewoon. Daar hebben we misschien wat last mee, dat zou kunnen. Maar dan moeten we dan maar leren dat de Heer ons vergeven heeft, ons geaccepteerd heeft. En hij had er ook knap last mee. Ja, ja. Maar in ieder geval wordt vervolgens van ons verwacht dat wij elkander ook vergeven. Dan is er geen enkele reden meer om ruzie te maken. Dan hebben wij vrede. En dat ben ik weer terug ongemerkt in Efeze 2. Want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En zo is het nou maar net. Daar waar scheiding was, naar aardse normen, daar is nu geen scheiding meer en vandaar vrede gekomen, omdat we andere normen hanteren. De normen die God bekend maakte aan Abraham. Dat is zout. Heb zout in uzelf. Als ze dat evangelie kennen, is er geen enkele reden meer om vervolgens onder elkaar ruzie te gaan lopen maken. Nou kan die wel weer even. Hè? Goed, dan kijken, moest ik er nog één noemen. Colossense 4. Staat daar wat over het zout? Ik heb soms van die leuke aantekeningen. Hè? Daar weet ik absoluut niet meer waarom ik dat opgeschreven heb. Dan is het ook voor mij ook een verrassing. Even kijken hoor. Colossense 4. Ja, staat er. Oh ja, ja, ja. Daar staat in Colossense 4 vers 6... Uw woord zijt allen tijden in aangenaamheid, met zout besprengt, opdat gij moogt weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Zie? Natuurlijk, er wordt heel wat afgesproken door mensen en ook door gelovigen, door christenen. Maar van belang is, volgens dit schriftgedeelte althans, dat ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus. Dat is vers 3. De verborgenheid van Christus te spreken. Zodat we elkaar bekend zouden maken die verborgenheden van de Christus. Namelijk, dat we elkaar bekend zouden maken de functie van Christus die nu verborgen is. Dat wil gewoon zeggen dat we zouden leren hoe dat zit met de Christus nu. Dat hij namelijk de hoge priester is en ons vergeeft, onze zonden wegdoet. Laat ik het dan zeggen, dat hij onze voeten wast. Ik moet niet te veel zeggen, want dan moet ik het morgen weer over hebben. En anders heb ik morgen niks meer te doen. Maar in ieder geval, we hebben er lang genoeg bij stilgestaan, ook op deze plaats. Namelijk, het is de ware die in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt, dat Christus als onze hoge priester onze zonde wegneemt, enzovoorts. Hè. Dat heeft te maken met de verborgenheid van Christus. En wanneer wij spreken, spreken wij die waarheden. Vandaar dat er staat, uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid met zout besprengt. Dat wil zeggen, niet alleen in aangenaamheid, want mooie woorden spreken, dat is best. Maar het moet natuurlijk wel met zout besprengd zijn. Er moet er in ieder geval wat van terug te vinden zijn van het woord van God. Ja, echt 100% het woord van God spreken, ik denk niet dat wij dat kunnen. En zelfs het voorlezen uit de Bijbel is al twijfelachtig, omdat het dan nog een vertaling is. Maar het moet toch in ieder geval met zout besprengd zijn. Het zout moet erin zitten. Het moet gaan om de waarheid van het woord van God. En van speciaal dan het verbond wat God met Abraham gesloten heeft. En daar staat er op dat gij moogt weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Hoe moeten wij in ieder antwoorden dan? Dus daar is een antwoord op te geven. Gewoon, er staat geschreven. Ja, met zout besprengd zijn. Dat wil zeggen, het woord van God hanteren. Zo moeten we elkaar antwoorden. Het gaat niet om een bepaalde tactiek waarmee we elkaar zouden benaderen. Nee, het gaat om dat we met zout besprengd zijn. Dat we het woord zouden hanteren. Dat wat God gesproken heeft. Het verbond wat God, eenzijdig overigens, gesloten heeft met Abraham. Daar is het zout een beeld van. En vandaar dat het genoemd wordt in verband met het spijsoffer. En dan ga ik dus inderdaad terug naar Leviticus 2. Het wordt genoemd in verband met het spijsoffer. Heel uitdrukkelijk, omdat de dienst die de gelovige heeft in direct verband staat met het evangelie. Met het verbond met Abraham dus, want dat is feitelijk het evangelie hoor. Echt. Dus u leest in Romeinen en de Galatenbrief bijvoorbeeld, waar het evangelie uiteengezet en verklaard wordt, dan zult u zien dat het zo zonder meer gebaseerd is op dat wat God aan Abraham beloofd had. Op het verbond met Abraham. Daar zit het hem in. En zelfs de Romeinenbrief opent zo, die spreekt over het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Aan wie dan? Aan Abraham uiteraard, hè? Nou, het gaat er dus om dat onze dienst nu daarmee verband houdt. Dat het zout erop is, dat we het woord van God hanteren en elkaar ook inderdaad, hoe moet ik het zeggen, toespreken, vermanen, of hoe die woorden in de Bijbel dan maar heten, hè, aan de hand van het woord van God. Dat is onze enige norm. Het zijn niet onze gedachten, maar Gods gedachten. Dat wat hij geopenbaard heeft. En dan lees ik het dus nog een keer, Leviticus 2, vers 13. Alle offeranden, uw spijsoffer, zult gij met zout zouten. En het zout des verbonds van uw God van uw spijsoffer niet laten afblijven. Met al uw offeranden zult gij zout offeren. Dat wil zeggen dat het drie keer staat in één vers. Dat er zout op moet. Nou, beter kan je het niet zeggen natuurlijk, hè. Dus we gaan maar gewoon door naar vers 14. Er staat, en zo gij de Heer een spijsoffer der eerste vruchten offert, zult gij het spijsoffer uw eerste vruchten van groene aren bij het vuur gedot, dat is het klein gebroken graan van volle groene aren offeren, en gij zult olie daarop doen en wierook daarop leggen, het is een spijsoffer. En het blijkt hieruit dat deze eerste vruchten niet hetzelfde zijn als de eerstelingen garf of de eerstelingen broden. Er staat ook uitdrukkelijk een ander woord, de eerste vruchten. Dat is een andere uitdrukking. Het gaat hier gewoon om dat iemand zijn eerstelingen geeft. Gaat niet om de voorgeschreven eerstelingen garf, want dat is maar één garf voor het hele volk. Eén garf in die ene tempel in Jeruzalem. En twee broden van het hele volk in die ene tempel in Jeruzalem. Maar hier gaat het over dat iedere Israëliet, zal ik maar zeggen, het eerste geeft aan de Heer. Er staat in verband met geld staat dat zelfs ook in het Nieuwe Testament, dat men verondersteld wordt voor de eerste dag de week wat weg te leggen. Niet aan het eind van de week, maar aan het begin van de week. Dat is heel merkwaardig. Bij ons werkt dat niet zo meer, hè. Maar omdat wij zondag niet meer beschouwen als eerste dag van de week. Ik heb ook zo'n vervelende agenda. Ja, ik kon geen andere meer vinden. Maar ik heb zo'n vervelende agenda die begint te tellen bij maandag. En de laatste dag van de week is zondag. Staat helemaal onderaan. Dat is zo vreemd. En ik maak wel eens fouten. Dan vul ik het verkeerd in. Denk onderste de zaterdag, bovenste de zondag. En dat klopt dan niet, want men heeft dat om een of andere wijze veranderd. Hè? Maar we moeten goed begrijpen dat de zondag de eerste dag van de week is. Maar naar schriftuurlijke norm is het de werkdag. En daar wordt het begin gemaakt met het werk van de week. En een van de eerste dingen die dan ook gedaan werden was inderdaad het afzonderen van ook een financiële bijdrage voor het werk des Heren. Inderdaad, dat wordt genoemd. Maar het gaat om het principe dat de eerstelingen bestemd zijn voor de Heren. Dat is niet een specifiek nieuwtestamentische zaak in verband met de collecte. Maar het is een gewone algemeen bijbelse zaak dat de eersteling bestemd is voor God zelf. Ja, we hebben dat bij de uitocht uit Egypte ook al. He, dat de eerstelingen bestemd zijn voor de Heren. Oh ja, wij leggen het negatief uit en we zeggen ze werden gedood. En natuurlijk, dat was zo. Maar het principe is dat ze voor de Heer bestemd zijn. En dus neemt hij ze van de aarde weg. De eerste is dan ook bestemd voor de Heer. Al wat de baarmoeder opent, zegt de schrift, of zegt de Heer, is mijn. De eerste is bestemd voor God, altijd. En eigenlijk dus voor de hemel. En daarom zijn ook wij voor de hemel bestemd. Wij zijn eerstelingen, dat is waar. Maar ook onze eerstelingen, zal ik dan maar zeggen, behoren bestemd zijn voor de Heer. Hij heeft de eerste rechten. En zo was het met spijsoffer ook. Het eerste deel, een handvol, was bestemd voor het altaar, een gedenkoffer voor de Heren. Namelijk om aan de Heer te denken daarbij enzovoort. Om hem te gedenken, vanzelfsprekend, met een gave. En daarna is wat overblijft voor de priesters. Maar het eerste is altijd voor de Heer. En daar gaat het hier over in vers 14. Het gaat dus niet over die twee eerstelingen offers uit Leviticus 23. Maar het gaat over de eerste vruchten van elke Israëliet. Er staat, zo gij de Heer een spijsoffer der eerste vruchten offert, zult gij het spijsoffer uw eerste vruchten van groene aren bij het vuur gedort. Dat is het klein gebroken graan van volle groene aren offeren. Dat wil zeggen dat het zijn inderdaad aren, maar ze moeten wel gedroogd worden bij het vuur. Gedort. Hè? Ze moeten gedroogd worden bij het vuur. En ze moeten dan verder gewoon rauw blijkbaar aan de Heer geofferd worden. Gij zult olie daarop doen. En wie er ook daarop legt, het is een spijsoffer. Dus het allereerste is inderdaad rauw. Er gebeurt niks mee. Komt recht van het land en gaat recht naar de Heer toe. En dan staat er ook van in vers 16. Zo zal de priester deszelfs gedenkoffer aansteken van zijn klein gebroken granen, van zijn olie, met al de wierook. En het is een vuuroffer, de Heer. Dus het is verder onderhevig aan de normale regels met betrekking tot het spijsoffer. Dan moet ik er nog op wijzen dat ook in hoofdstuk 6 nog gesproken wordt over het spijsoffer. In hoofdstuk 6 vanaf vers 14, waar staat, dit is nu de wet des spijsoffers, een der zonen van Aaron, ja, een van de priesters dus. Maar let op de formulering, hè? Het wijst meteen op de volgende generatie. Een van de zonen van Aaron zal dat voor het aangezicht des Heren offeren, voor aan het altaar, dat wil zeggen aan de brandofferaltaar in de voorhof, het eerste, hè? Helemaal voor in de tabernakel feitelijk. En dan, hij zal daarvan opnemen zijn handvol, een handvol, ik heb het nog niet genoemd speciaal, maar een handvol spreekt altijd van genade. Nou, daar hoef ik verder niks bij te zeggen, denk ik. Want hoe dan ook, het is aan de ene kant genade dat de Heer ons geeft. Al wat wij van de Heer ontvangen is genade. Ook het feit dat wij in staat zijn een spijsoffer te brengen, om het maar zo te zeggen, is op zich genade. Maar aan de andere kant is het zo Het is ook zo dat dat wat wij aan hem geven, dat dat genade is. Dat wil zeggen, dat is niet een verplichting, maar dat is het eigen vrije wil dat het gebeurt. Dus op alle manieren spreekt het van de genade. Dat wat de Heer ons geeft, daarvan zonderen we weer een deel af voor hem. En ik zeg een deel, maar het mooiste is natuurlijk niet een deel, maar alles. Hè? Wat dat voor een vreemde gedachte is, jongens, van wij moeten tiende geven, dat vind ik zoiets. Waar staat dat? Hè?
Ik weet van die wanneer.
Ja.
We proeven op tiende staan.
Ja, precies. Maar het punt is natuurlijk dat wij onszelf geheel en al, niet een tiende, maar helemaal geven. Ik vind het zo raar. We komen eerst tot overgave. We geven onszelf aan de Heer. Zo noemen wij dat ook, hè? En daarna zeggen we, nee, trekken we 19e weer terug. Want maar een tiende, want dat staat in de Bijbel, zeggen we dan. Ja, dat dacht u maar. Nee, het is helemaal. Hè? Dat is echt zo. Dat u misschien 19e alsnog mag houden, dat zou wel eens kunnen zijn. Ja, maar daar hebben we het nou niet over. Maar het is van hem. Fundamenteel. Maar goed, en er staat, hij zal ervan opnemen zijn handvol uit de meelbloem der spijsoffers en van de zelfs olie en al de wierook die op het spijsoffer is. Dan zal hij het aansteken op het altaar. Het is een lieflijke reuk tot er zelfs gedachten is voor de Heere. Dat wil zeggen dat we dat in feite allemaal al gelezen hebben in Leviticus 2. En dan vers 16. En het overblijvende daarvan zullen Aaron en zijn zonen eten. Hoe consequent, hè? Niet priesters, maar Aaron en zijn zonen. Ongezuurd zal het gegeten worden, want dat is de normale regel. Ongezuurd zal het gegeten worden in de heilige plaats. Namelijk, in de voorhof van de tent der samenkomst zullen zij dat eten. Dus binnen de tempel. Kijk, en dat is een van de geheimen ook van het nieuwe leven, van geestelijk leven, van het geestelijk leven van de gelovigen. Dat vindt alleen plaats in het heiligdom. Hoe zal ik dat nou zeggen, hè? Het is zo dat het Nieuwe Testament leert dat wij een positie hebben gekregen in de hemel. In het heiligdom, zou ik het zelfs maar zeggen. Hè? En alleen daar vinden deze dingen plaats. Alleen voor zover wij in Christus en in de hemel zijn, hebben wij deel aan deze zegeningen. En ook alleen in die plaats kunnen wij hem dienen. Ook alleen in die plaats kunnen wij hem gaven geven. En ik vertaal spijsoffer nu weer gewoon met gaven. Onze gaven, die geven wij niet vanuit een bestaan midden in de wereld. Dat kan, zo gaat dat niet. Die gaven die worden gegeven in het heiligdom. Dat is het, dat staat er. Hè? In de heilige plaats. Ik weet wel, het is hier de voorhof. Maar dat komt nou eenmaal omdat de voorhof zelf eigenlijk een beeld is van de aarde. Het is zo moeilijk om het goed uit te leggen. Omdat het zoveel betekenis heeft. Maar die tabernakel is de uitbeelding van de schepping als zodanig. Maar ik moet eigenlijk zeggen, het is de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Zoals het zich manifesteert door de tijden heen en zoals het zich ook uiteindelijk manifesteert. En daarbij is de voorhof een beeld van de aarde. Voor zover het tenminste deel uitmaakt van het koninkrijk. Dus het is het koninkrijk van Christus, het valt onder zijn heerschappij, maar het is de aarde. Het is heel eenvoudig, we hebben daar de twee tabernakelen, zal ik maar zeggen. Het heilige der heiligen en het heilige. En dan de voorhof. Maar die voorhof houdt verband wel degelijk met wat op aarde plaatsvindt. En daarover gaat het hier. Het is weliswaar op aarde. Het gaat om onze dienst ook in dit oude lichaam. Maar dan toch als een onderdeel van het koninkrijk gods. Het is misschien wat moeilijk te begrijpen. Maar ja, aan de andere kant is het ook niet zo moeilijk. Wij zijn hier op aarde. We zitten hier in de Pelikaankerk aan de Pelikaanstraat. Daar vraag ik straks een bijdrage voor deze reclame. Die gaat het hele land door via het bandje, begrijpt u wel. Pelikaankerk aan de Pelikaanstraat. We zitten hier gezellig. En we zitten hier oké, want het is mooi weer ook nog in de zon. Hè? Maar ik bedoel maar, we zijn hier gewoon op aarde. Alleen merk je daar zo weinig van als je zo bezig bent, zoals wij nu. Omdat we met de geestelijke dingen bezig zijn. En toch is het zo, hè? We bevinden ons op twee verschillende posities. De ene is gewoon op aarde in verband met zienlijke dingen. En de andere kant zijn we tegelijkertijd bezig met de onzienlijke dingen en in de hemel. Dat is niet tegenstrijdig. Het kan tegelijkertijd. Nou, daar gaat het nou om. Deze dingen, deze spijsoffers enzovoort, deze offerdienst heeft te maken met aardse aangelegenheden. En toch is het op een heilige plaats, in een bijzondere positie. Het wordt dan ook gegeten door de priesters. En staat er in de heilige plaats, in de voorhof van de tent der samenkomst, zullen zij dat eten. En dan ga ik verder met vers 17. Het zal niet gedecemd gebakken worden. Het is hun deel dat ik gegeven heb van mijn vuurofferen. Het is in heiligheid der heiligheden, gelijk het zondoffer en gelijk het schuldoffer. Ziet u? Gelijk het zondoffer en gelijk het schuldoffer. Er worden andere offers in betrokken. Dat is wat ik steeds al gezegd heb. De lagere offers zijn opgesloten in de hogere offers. En het zondoffer en schuldoffer spreken heel speciaal over de oude mens die weggedaan wordt. En het spijsoffer spreekt over een nieuw leven, ook een nieuw praktisch leven in de plaats van dat oude leven. Het is een heiligheid der heiligheden. Zie? En daarvan, van dat leven wordt dan ook gezegd, het is hun deel dat ik gegeven heb van mijn vuuroffer. Het blijkt dus dat het spijsoffer eigenlijk alleen bestemd is voor God, tot een vuuroffer. Alleen in de praktijk ging er slechts een handvol van op het altaar en de rest was voor de priester. Maar dan wordt er gezegd, niet dat de Heer zijn deel heeft gekregen van de priesters, maar er wordt gezegd dat de priesters hun deel hebben gekregen van de Heer. Het was voor de Heer. En de priesters hebben daar hun deel van gekregen, zoals die staat. Hè? Het is hun deel dat ik gegeven heb van mijn vuuroffer. En dat is nou het bijzondere, wanneer wij ons lichaam stellen tot een gode, welbehagelijke, welriekende offerande, Romeinen 12 vers 1, dan zal blijken dat de Heer slechts een deel daarvan gebruikt en dat de rest voor onszelf is. Omdat we priesters zijn. Dat is echt zo. Dat is heel eigenaardig. Wij beginnen met onszelf op te geven en we ontvangen onszelf terug. We beginnen met ons leven te haten en we zullen het juist behouden. En we beginnen met onszelf over te geven aan hem voor de volle 100%. En dan blijkt dat hij misschien maar 10% gebruikt. Ja, het is te hopen dat hij er wat meer van gebruikt, waarschijnlijk. Nou, waarschijnlijk. Ik ben altijd voorzichtig met die dingen, maar... Hè. Ja, want de Heer hoort het je zeggen natuurlijk, hè. Ja, dat is waar. Je kunt wel zeggen, het is te hopen dat de Heer 100% gebruikt. Maar achteraf denk ik dan toch, nou, ik had toch wel een paar procenten nog voor mezelf willen laten, hè. Ja, ik ben niet beter dan u. Hè? Maar het blijft wel zo, dat kunt u ook in de Bijbelse historie zien, dat een deel bestemd is voor de Heer en de rest krijgt men terug. Wat van lees nou de geschiedenis van Noach. Hè? We hebben hem net al even genoemd, we zullen hem even nog meer eer aan doen. Van Noach weten we dat hij iets van, ergens rond de 900 jaar oud was, niet zo? Ja, ik weet niet precies. Maar we weten maar van een paar jaren van zijn leven. Eigenlijk maar van 120 jaar. Misschien dan 121 vooruit dan. Alleen toen was hij dronken, het laatste jaar. Dus dat is ook niet zo mooi. Want het was na de zondvloed. De Heer sprak tot hem en na 120 jaar zou die vloed komen. We weten alleen nog dat hij na de vloed dronken werd. Nee, dat moet je onthouden. Want dronken worden is een beeld van... vervulling met de Heilige Geest, jazeker, jazeker. Als je één keer verlost bent, dan word je geacht vervuld. Ja, het is positief. Denk er maar eens over na. Noach wordt niks kwalijk genomen. Zijn zoon wordt wat kwalijk genomen. De gek mee stak, zal ik dan maar zeggen. Eenvoudig, hè. Maar wat weten we nou van die man zijn leven? Maar een paar jaar verhoudingsgewijs. Maar die paar jaar zijn voldoende geweest om hem te vereeuwigen in het woord van God. Zijn naam wordt daarin genoemd. Zou je maar gebeuren dat je naam opgenomen is in het eeuwige, onvergankelijke, het blijvende woord van God. Staat erin. En die wordt genoemd en wordt ons voorgehouden als een geloofsheld. En van hem wordt gezegd dat hij nog spreekt. Nadat hij gestorven is. En wij spreken nog over hem. En de boodschap die hij bracht, die brengen we vandaag nog. En die brengt hij ook vandaag nog aan ons. Maar het was maar een deel van zijn leven dat hij daaraan gewijd heeft. Het is maar een deel van zijn leven dat hij die ark gebouwd heeft. Het is een deel van zijn leven dat hij in het ding zat. En de vloed overleefde, zal ik maar zeggen. Maar en de rest mocht hij houden. En zo gaat het met allemaal hoor. Zo gaat het met Abraham ook. Hij heeft wel veel doorgemaakt, dat is waar. Maar het meeste mocht hij zelf houden en hij had het zo slecht niet. Nou, zo kan ik nog uren doorgaan, maar dat kunt u zelf natuurlijk ook in de Bijbel lezen. Hè? Maar het begint met de bereidheid om alles te geven. Dat moeten we bewust doen. Alles geven. En dan zal blijken dat de Heer ervan gebruikt dat wat hij nodig oordeelt. Wanneer dan ook. Nou, waar waren we? Leviticus 6 nog steeds, hè? over dat het deel was van de Heer wat ze eten mochten. Dat was vers 17. En dan krijgen we vers 18. Al wat mannelijk is onder de zonen van Aaron zal het eten. Wordt het weer genoemd. Dat wisten we allemaal al. Maar aan het eind van het hele verhaal wordt het nog extra genoemd. De zonen van Aaron zullen het eten. Het zijn eeuwige inzetting voor uw geslachten. Van de vuuroffer des Heren. Al wat die zal aanroeren zal heilig zijn. Het is merkwaardig dus dat bestemd is voor de zonen van Aaron. En het is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten. Sommige mensen struikelen daarover. Die zeggen, zie je wel dat het oude verbond eeuwig is en dat het niet opgeheven wordt. Staat immers dat het eeuwig is. Maar nou, als wij er nu zo over praten, dan is het dus duidelijk wat de betekenis is. Die offers als zodanig zijn niet eeuwig, maar de betekenis ervan is eeuwig. Die is blijvend. Die offers zijn een onderdeel van het oude verbond. En omdat het al zo heet, is het dus een vergankelijk verbond en zou het weggenomen worden. Want dat wat oud is, dat is en verouderd, dat is nabij de verdwijning, zegt de apostel Paulus. En zo is het natuurlijk net, maar het is een beeld van dat wat wel degelijk eeuwig is, namelijk het nieuwe verbond. En dan staat er, vers 18 nog steeds, al wat die zal aanroeren zal heilig zijn. Niet al wat die zal aanroeren zal heilig worden, maar al wat die zal aanroeren zal heilig zijn. Dat wil zeggen, alleen degenen die heilig zijn en die rein waren, mochten het spijsoffer aanroeren, vanzelfsprekend. Dus dit hele begrip van dat spijsoffer, van een aan God gewijd leven, is alleen van toepassing op degenen die heilig zijn. We moeten eerst wedergeboren zijn om vervolgens een leven te kunnen leiden gewijd aan de Heer. Het heeft geen enkele zin om ons oude leven aan hem op te dragen, om ons best te doen, om hem te dienen. God heeft daar al lang mee afgerekend. Hij geeft ons nieuw leven, een heilig leven, geboren uit de Heilige Geest. En pas dan is er een mogelijkheid tot zo'n spijsoffer, een leven wat aan God gewijd is. Ik zou zeggen, tot zover het spijsoffer. En zullen het goed vinden. En dan ga ik nog even verder naar de wetten voor het brandoffer. Dan kom ik terecht in hoofdstuk 1. En zoals gezegd, dit is eigenlijk het meest omvattende offer. Maar omdat we de andere volgorde gehanteerd hebben, is er niet zo geweldig veel meer aan toe te voegen. Zoals eerder gezegd, dit brandoffer spreekt over uiteindelijke verheerlijking. Dit brandoffer spreekt niet over dat een deel voor God bestemd is, maar dit brandoffer spreekt erover dat uiteindelijk alles voor God bestemd is. En nou klinkt dat natuurlijk vreemd. Het is het eerste wat genoemd wordt, Leviticus 1 vers 1, en dan praat ik over uiteindelijk. Dat is een beetje gek natuurlijk, hè. Maar laat ik dan anders zeggen, dat ten diepste wezen en het meest principieel in beginsel, dus hè, dat is begin, in beginsel alles voor hem bestemd is. En daar gaat het ook echt naartoe. Alleen in de praktijk blijkt dat God sommige dingen niet gebruikt en sommige dingen ons zelfs laat, ons teruggeeft en zegt, doe er maar mee, bekijk het maar. Dat is genade trouwens hoor, hè. Maar fundamenteel is het alles voor hem bestemd is. En dat is dan ook wat we in principe zien met dit brandoffer. Het is de beeld uiteindelijk van wat ik ook wel eens hemelvaart noem. Dat wil zeggen de voltooiing van de hele loopbaan van de gelovigen. Maar het is niet helemaal correct natuurlijk om het zo te noemen. Omdat Christus weliswaar ten hemel is gevaren en dat wij weliswaar ten hemel zullen varen. Maar dat wil niet zeggen dat allen die ooit onder het nieuwe verbond geplaatst worden ook ten hemel zullen varen. Want dat is niet zo. Nee. Want de gelovigen die straks in de volgende bedeling behouden worden, die varen echt niet ten hemel. Die hebben een bestemming op aarde. Vandaar dat hemelvaart weliswaar goed is wanneer we het toepassen op ons en op Christus. Maar beter is te zeggen dat het gaat om de uiteindelijke verheerlijking en de verlossing van al het oude. Dus kortom, het gaat om de definitieve vestiging van de eeuwigheid en van de nieuwe schepping. Dat is wat in dit brandoffer ligt opgesloten. Er staat in Leviticus 1... Vers 1, en de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, dat wil zeggen de Heer sprak vanuit de tempel, vanuit de tabernakel dus, hè, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offerande offeren van het vee, van runderen en van schapen. Dat wil zeggen vee, namelijk runderen zowel als schapen. Indien zijn offerand een brandoffer van runder is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren naar zijn welgevallen voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, naar zijn welgevallen, hij mag kiezen. Het is vrijblijvend. Het is weer een niet verplicht offer. Hetzelfde geldt voor deze offers, wat ook geldt voor het spijsoffer en het dankoffer. Namelijk, het is niet verplicht, het is vrijwillig dus. En het is welriekend. Zie, het is een welriekende reuk der Heren. Het wordt genoemd een brandoffer. Het woord staat in vers 3 geloof ik pas voor het eerst, als ik het goed zie. Indien zijn offerande een brandoffer van runder is. Nu is zo dat het woord brandoffer, dat betekent letterlijk een opstijgend. Het hele woord brandoffer betekent dat het opstijgend is, dat is alles. En men heeft dat geïnterpreteerd bij de vertaling, men heeft gezegd opstijgend, ja, wat stijgt er nou op? Ook wordt natuurlijk verbrand en er stijgt de rook op enzovoorts en dat is het dan. En dat is wel waar, dat is een hele goede verklaring, alleen als vertaling is het niet zo aardig natuurlijk. Het gaat om het begrip opstijgend, niet zozeer in letterlijke zin, hoewel dat natuurlijk bij die verbranding waar was, maar het duidt erop. Het gaat om iets wat bestemd is voor de Heer. Het stijgt op tot hem. Dat betekent dat het een hogere positie zal innemen. Dat hoeft niet letterlijk hoger te zijn, uitgedrukt in meters, als het maar in geestelijke zin hoger is, daar gaat het om. Het spreekt niet speciaal over de hemel, maar het spreekt wel over een verheerlijking. En u weet dat de Heer hoog is. Zelfs als hij op aarde staat. Ja, ja. Dus opstijgend. Eigenaardig is dat letterlijk is het woord hala, wat wij kennen als halleluja, hè? Ja, dat komt daar vandaan. Het heeft iets te maken met prijzen. Hallel, dat is prijzen, hè? Halleluja is gewoon prijs de Heer. Hallelu, laat ons prijzen, ja, Jehovah, de Heer. Dus het heeft iets te maken met prijzen. Ook dat is namelijk opstijgend. En nou, ze hebben al een aardige kortsluiting, want de beste manier om de Heer te prijzen, om de Heer te loven, is inderdaad via dit brandoffer. Namelijk door volledig veranderd te worden, verheerlijkt te worden, of laat ik gewoon zeggen, door volledig veranderd te worden naar zijn beeld. Want dat is de bedoeling van de gelovige. Dat hij veranderd wordt en het beeld van Gods Zoon gelijkvormig wordt. En dat is een verandering van aarde naar de hemel. Vandaar dat het uitgedrukt wordt in dit brandoffer. We blijven de naam gewoon gebruiken. Het wordt verbrand. Maar denk je nou alsjeblieft niet aan dood, want dat is helemaal de betekenis niet. Het gaat juist om leven. Het gaat om een leven wat volkomen gewijd wordt aan de Heer. Volkomen aan hem gelijk vormen. Wat volkomen verdwijnt en naar hem toe gaat. Wij leggen de nadruk op het verdwijnen. Op het hier teniet gedaan worden. Maar dat is fout natuurlijk. De nadruk moet erop liggen dat het beantwoord aan de normen van de Heer. Het gaat om de uiteindelijke verheerlijking. Dan wordt er gezegd dus. Laat ik het anders doen. Laat ik eerst eens naar het Nieuwe Testament gaan om te zien waar dat brandoffer dan genoemd wordt. En ik had al even genoemd Romeinen 12 vers 1. Ik kom er langs, dus ik sla het maar weer even open. Romeinen 12 vers 1. Daar staat bij mij boven toewijding aan God. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, want God heeft zich immers over ons ontfermd. En dat houdt in dat we zijn eigendom zijn geworden. Hij heeft ons gekocht en betaald. En dan staat er, ik bid u dan, broeders, dat wil zeggen, dat is niet bestemd voor ongelovigen, wat hier staat. Het wordt gezegd tot gelovigen. Ik bid u, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, niet een dode, tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande. Het gaat om een levend offer. Wij denken, ik zeg het maar weer een keer, wij denken bij het brengen van een offer aan dat beest moet geslacht worden, moet dood. En dan denken we meteen aan de kruisiging enzovoort. En dan houdt het verhaal meestal op. Maar hier wordt zo'n offer toegepast, want hier gaat het om de toepassing van dat brandoffer uiteindelijk. Maar er staat, het gaat om een levend offer. Er wordt een levend dier gebracht als offerande. Dat het daarbij het leven verliest, dat kan zijn. Hoewel het zo nadrukkelijk er natuurlijk allemaal niet staat. Maar het gaat om het principe dat iets wat levend is gebracht en geofferd wordt. En dat staat hier ook. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Dat wil zeggen dat onder het oude verbond werden lichamen van dieren gesteld tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. En een dier nam de plaats in van de mens. Hè? Zelfs als die mens Jezus van Nazareth is. Maar hier is het de mens zelf die geofferd wordt. Wij als gelovigen worden verzocht, vrijwillig uiteraard, daar wordt het gevraagd, wordt niet opgedragen. Ik sta niet, ik gebied u, hè? Maar ik bid u, ik vraag u, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, want je moet eerst heilig zijn, anders kan het niet. Hier wordt niet gezegd dat wij ons moeten heiligen, hier gaat het erom dat wij heilig zijn. En omdat wij heilig zijn, worden wij geacht onze lichamen te stellen tot een levend offer. He, dus een levend offer, een heilig offer, een gode welbehagelijk offer, of laten we maar gewoon zeggen een gode welriekend offer, maar in ieder geval een offer wat God gewenst heeft. En God heeft offers gewenst, dus ze worden beschreven immers. Dus het gaat om een levend, heilig en gode welbehagelijk offerande, waarvan staat, welke is uw logische, uw redelijke, er staat gewoon logisch hoor. Dat is letterlijk het woord logisch. Uw logische godsdienst. Kijk, godsdienst onder het oude verbond hield in het brengen van die offers uit Leviticus 1 tot en met 5, om maar eens wat te noemen. Maar dat wat wij hebben heet niet meer godsdienst in de normale betekenis van het woord. Maar het is dat wij onszelf stellen. Niet meer iets in de plaats van ons, maar wij stellen onszelf. Dat is onze logische godsdienst. Omdat het nou eenmaal voortvloeit uit het woord wat tot ons gepredikt is. Daarom is het logisch, want logisch komt van logos, dat is het woord. En zo is het ook vertaald, want hier staat in de vertaling redelijk, maar redelijk komt van rede, en dat is ook het woord. Dus de vertaling is wel correct, maar we begrijpen het zo weinig meer. Hè? Het is op grond van het woord, vloeit uit het woord voort. Al redenerend komen we tot de conclusie dat aangezien wij zijn eigendom zijn, wij dus onze lichamen verondersteld worden te stellen tot een levend, heilig en gode welbehagelijk offer. Het leeft omdat het leven is van Christus in ons. Het is heilig omdat het leven Heilige Geest heet, zal ik dan maar zeggen. En het is gode welbehagelijk, gode welriekend omdat het Christus zelf is die in ons is en wat wij aan hem wijden. Dat is wat hier staat. En dan, hoe moet dat dan? Dat staat dan in het volgende vers. Er staat, wordt deze aion, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, door de vernieuwing van uw denken. Een bijzondere waarheid is dat de gelovige veranderd wordt in de eerste plaats in zijn denken. Zijn denken moet veranderd worden. En als zijn denken veranderd is, zal ook zijn levenswandel, dat wil zeggen zijn daden, zullen dan ook veranderen. Dat is wat hier staat, wordt veranderd. Maar hoe moeten we veranderd worden? Niet door de vernieuwing van ons gedrag, niet door de vernieuwing van onze daden, maar door de vernieuwing van ons denken. En u ziet hoe redelijk en hoe logisch dat is. Want denken is op grond van logos, op grond van woord, op grond van ideeën, om eens een andere vertaling van het woord te geven. Hè? Van gedachten, want logos wordt ook vertaald met gedachten. Onze logische, redelijke godsdienst is dat wij in de eerste plaats veranderd worden in ons denken en daarna ook veranderd worden door ons denken enzovoorts. En ook dan zullen we in staat zijn om te beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Dat is de rest van dit vers. U ziet hier, dit vers wijst op dit brandoffer waarbij alles in principe bestemd is voor de Heer. Dat komen we ook tegen in de, wat zal ik eens zeggen, nou laat ik nemen Efeze 5. Efeze 5, waar staat, zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, in gemeenschap en in kennis dus, ik noem maar een paar synoniemen hè. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Daar hebt u die gedachte die ik er straks al heb uitgesproken. Christus heeft ons lief gehad, namelijk hij heeft ons geaccepteerd. Liefhebben wil zeggen gemeenschap hebben met. Wel, Christus heeft gemeenschap met ons. Hij heeft ons aanvaard, we zijn leden van zijn lichaam. Hij heeft ons om de misdaden vergeven. En daarom staat er dat wij ook zo in liefde onder elkaar moeten wandelen. Dat we elkaar moeten accepteren als medeleden van het lichaam van Christus. En dat we dus elkaar onze misdaden vergeven. Heel eenvoudige Bijbelse waarheid. En dan hebben we gemeenschap met elkaar, zegt de apostel Johannes. Dus wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat wil zeggen, het kost wel wat om een ander te accepteren. Het heeft de Heer wat gekost om ons te aanvaarden. Het kost ons wat om elkaar te aanvaarden. Maar dat is nou net een van de essenties van dat brandoffer. Ja, ja. Volkomen gelijk worden aan het beeld van Gods Zoon. Dat wil zeggen, ook in ons denken en ook in onze verhouding tot elkaar. Ik weet het, wij kunnen dat niet, want ik praat echt nog steeds over een toekomende verheerlijking. Ik heb nog steeds moeite met de een en minder moeite met de ander, zou ik maar zeggen. En helemaal geen moeite heb ik nooit, dus dat is nu helemaal zo, daar ben ik eerlijk in. Ik heb altijd wel wat moeite met andere mensen, ze zijn altijd anders dan ik. En ik denk dat als ze net zo waren als ik, dat ik er nog meer moeite mee had. Dus het zegt ook al niks, hè. Ja, ik zal jullie maar voorwezen. Maar het kost wel wat. Het kost ons onszelf. Dat is het verhaal. Dat staat hier ook. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. En de volgende vraag is hij dood? Nee, hij leeft. Dat is het nou juist. Dat maakt het eigenlijk nog wat moeilijker. Hij leeft. En hij heeft zich voor ons overgegeven. Maar hij leeft wel degelijk. Dat is ook wat de rest van dit hoofdstuk zegt in bijvoorbeeld vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. En dan wordt er wel eens gedacht dat dat slaat op de kruisiging, maar dat is niet waar. Nee, lees maar verder. Hij heeft zich overgegeven opdat hij haar heiligen zou. Niet opdat hij zou sterven of dood zou zijn, nee, opdat hij iets zou doen. Actief zou zijn, namelijk omdat hij leeft juist. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Het spreekt juist over dat wat Christus nu doet. Hij heeft zichzelf overgegeven, vers 27, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Het spreekt over de hoge priesterlijke functie van Christus nu. Christus die als onze hoge priester ons volkomen zalig maakt, ons verzoent. Verzoening doet voor de zonden des volks, die onze zonden wegneemt. Wij zondigen, dat is waar. Maar de gevolgen daarvan, zo moet ik het toch zeggen. Die zonden in ieder geval worden weggenomen door de Heer zelf. Zodat het toch mogelijk is om desondanks in gemeenschap te leven met God zelf. Hem lief te hebben. En waarbij hij ook ons lief heeft, zal ik maar zeggen. Dat is wat Christus nu doet. En daarop wijst dan ook Efeze 5 vers 2. Christus heeft zich voor ons overgegeven. Dat gaat niet over het kruis, want toen gaf hij zich niet over voor gelovigen, maar voor ongelovigen. Voor goddelozen enzovoorts. Maar hier staat dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente tot een offerande en een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Dat spreekt over wat hij nu doet en wie hij nu is. En in ieder geval, hij was de verheerlijkte. Hij heeft heerlijkheid aan de rechterhand Gods. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar hij heeft dat als het ware opgegeven, zou je moeten zeggen. En in plaats daarvan, in plaats van die heerlijkheid te praktiseren, bedient hij ons, zal ik maar zeggen. Reinigt hij ons. Dat wil zeggen dat hij zich volledig heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer. Dat betekent gewoon tot een slachtoffer, tot een volkomen slachtoffer. Dus eigenlijk tot een brandoffer. Hè? Goden tot een welriekende reuk. Goden tot een welriekende reuk, jawel. Maar hij heeft zich overgegeven voor ons. Ten behoeve van ons. Je moet goed lezen. Hij heeft zich overgegeven aan God tot een welriekende reuk. Hij heeft zich overgegeven aan God, maar ten behoeve van ons. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hij heeft zich niet overgegeven aan ons. Hij heeft zich overgegeven aan God, maar ten behoeve van ons. Wij varen daar wel bij, zal ik maar zeggen. Hij is degene die 100% staat in dienst van God en die daarom ook vervolgens verheerlijkt wordt. Want dat vloeit eruit voort, namelijk dat hij zich die gemeente zou voorstellen zonder vlek of rimpel enzovoorts. Maar wanneer dat gebeurt, wordt niet alleen de gemeente verheerlijkt, maar hij ook. Dat gaat samen, daarom spreekt het uiteindelijk over zijn verheerlijking in de toekomst. En dat is de betekenis van dat brandoffer ook. Er gebeurt van alles met het brandoffer, maar uiteindelijk rijst het op. Dat is de betekenis van het woord brandoffer immers. En is het volledig goden tot een wel riekende reuk. En daarom heeft hij zich ook goden opgeofferd. Eens kijken, ik weet niet zeker. Filippenzen 2 staat hier. Ik dacht dat dat wat anders was. Ja, dat is het ook eigenlijk. Filippenzen 2 vers 17. Daar wordt ook over een offer gesproken. Maar dat is een beetje moeilijk om dat goed te vertellen. Er staat dat de apostel Paulus zegt, ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden. Maar staat er wat raar, dat tot een drankoffer geofferd, dat hoort er helemaal niet te staan. Er hoort gewoon te staan uitgegoten. Meer niet. En tot een drankoffer geofferd, dat is een interpretatie van de vertalers. Maar er staat gewoon, ja, indien ik ook uitgegoten worden over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Maar dit spreekt niet over het brandoffer, dit spreekt over het spijsoffer. Het spijsoffer hier als beeld van de dienst van de Filippenzen, waarover Paulus uitgegoten wordt, want Paulus vergelijkt zich met die olie die over het spijsoffer wordt uitgegoten. Omdat hij namelijk de geestelijke waarheden heeft aangedragen. En hij is daarom de kroon ook op het werk van de Filippenzen. Maar goed, dat even tezijde. Ik dacht dat het inmiddels weer tijd was voor de theepauze waarin we koffie drinken. Had ik dat goed begrepen?